Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. New Business Radio.
Special. Een belangrijke mijlpaal voor de vermogensbeheersector. Want recent was het niet mogelijk voor een vermogensbeheerder om digital assets op te nemen in een portefeuille. Maar M11 Funds heeft een vermogensbeheerder aan boord gebracht in een actief beheerd institutioneel digital asset fonds. En daarmee zijn ze de eerste in Europa. M11 Funds is een asset manager die gereguleerde en actief beheerde beleggingsfondsen in digital assets aanbiedt. En ze zijn een onderdeel van het grotere Maven 11 ecosysteem. En dit investeringsfonds richt zich specifiek op blockchain-technologie en digitale activa. Wat betekent deze mijlpaal en wat doet dit voor hun strategische positie? En hoe zien ze de rol van digital assets in de portefeuilles van vermogenbeheerders ontwikkelen? Nou, hier gaan we over praten tijdens deze special. Ik ben Martine Houwert en mijn gasten zijn Martijn van Veen en Ruben van den Eshof, beide van M11 Funds.
New Business Radio.
Special met Martine Houwert.
Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. Juist ook wel over deze mijlpaal, maar ook over alle ontwikkelingen. En wat jullie natuurlijk allemaal precies doen. Martijn, jij bent Managing Director bij M11 Funds. Wat kun je eigenlijk wel vertellen over wat jullie zo uniek maakt als M11 Funds?
Ja, ik denk dat het eigenlijk meerdere facetten zijn. Je gaf het al heel kort in je inleiding aan. Het feit dat wij als M11 Funds op een gereguleerde wijze digital assets belegbaar maken in ons fonds of fondsen. Dat is redelijk baanbrekend, durf ik wel te stellen, binnen Europa.
Ja.
En in feite legt dat dus een brug, of kan het een brug leggen tussen deze assetklas, zoals wij die ook beschouwen, en de traditionele financiële wereld. Want die is tot op heden redelijk afhoudend geweest voor wat betreft het beleggen in deze sector.
Ja, een mooie mijlpaal kun je dus ook echt wel zeggen.
Ja,
jullie zijn natuurlijk ook echt wel heel erg vooruitstrevend in geweest. Het is ook echt een grote ambitie geweest. En nu wordt die eerste stap daar ook echt wel in gezet.
Ik denk dat we daar inderdaad een grote stap in hebben gemaakt. En het leuke daarbij is ook dat er op korte termijn ook meerdere zullen volgen. Dus het is echt een bevestiging van deze assetklas die onderdeel wordt van een totale assetallocatie van een vermogensbeheerder.
Ja. Er gaat wat dat betreft gaat er nog van alles veranderen, ook in de toekomst. Maar dit is een mooi begin daarvan. Ruben, portfolio manager bij M11 Liquid Token Fund.
Klopt.
Een hele mond vol.
Ja.
Kun je vertellen wat die functie precies inhoudt?
Ja, dus dat houdt in wezen in dat ik de investeringsbeslissingen maak. En ons portfolio manage. Dus wij beheren voor onze klanten een portfolio van liquide digital assets.
Ja.
Gezien... het feit dat deze klasse best wel een hoge volatiliteit kent, is het best wel belangrijk om dit actief te managen. En als portfolio manager beheer je het risico, maar je maakt ook beslissingen welke assets je in je portfolio wil hebben en bijvoorbeeld welke marktevenementen je een bepaalde strategie omheen wil bouwen.
Oké.
Ja.
Oké. Dus jij bent ook wel degene die ook echt wel rondkijkt. Hey, welke zijn echt ook interessant wat dat betreft? En waar willen we ook echt verder mee gaan bouwen?
Nou, dat is niet alleen ik. Maar in principe we doen het met een team. Mm-hmm. En met verschillende analisten.
Met hoeveel zijn jullie nu?
Wij zijn op dit moment met z'n vijven, zou ik willen zeggen.
Ja, vijf mensen fully dedicated naar het fonds. En uiteraard ondersteunende afdelingen daarbij.
Ja.
Dus ja.
Ja. Mooie functie ook wel. Ook uitdagend, als ik het zo hoor.
Ja, nou goed, ik doe dit onderhand al wel bijna 6 jaar. Dus je zei het net al even kort in de introductie, maar M11 Fund is gelieerd aan Maven 11 Capital.
Ja.
En daar ben ik ooit in 2018 begonnen. En eigenlijk ook in die hoedanigheid, deze werkzaamheden al jarenlang gedaan. Maar nu hebben we een fonds wat 100% aan liquide assets is toegewijd. M11 Funds. Daardoor ben ik ook als portfolio manager daar aan de slag gegaan.
Ja, wat maakt dit werk zo speciaal voor jou?
Kijk, ik denk dat één ding wat best wel belangrijk is om te weten, is dat deze het handelt 24/7. Dus elke dag in de week. Dus de traditionele beurs die gaat, wat is het om vroeg in de ochtend open en rond een uur of 5 in de middag gaat het dicht. Dus dat betekent ook dat het weekend wordt ook niet gehandeld.
Klopt.
Maar dit handelt 24/7. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat als er in het weekend belangrijke politieke evenementen gebeuren of geopolitieke evenementen, dan is deze asset class het enige wat ook actieve pricing heeft. Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld kijkt naar het hele conflict met Israël en Iran, dat gebeurde voornamelijk in het weekend. Mm-hmm. Dan zie je hele grote schommelingen in de prijs in het weekend. Omdat dat de enige manier is om het serveert een soort proxy om zulke soort evenementen in te prijzen. Dus dat is denk ik één wat best wel belangrijk is. En het heeft sowieso een zeer hoge volatiliteit. Dus dat betekent dat je ook heel actief risicomanagement nodig hebt. Dat vereist toch wel een dikke huid, zeg maar.
Ja, ja. Maar ergens vind je die spanning ook wel, die er een beetje omheen hangt, ook wel leuk,
als ik het zo hoor. Ja, heb ik het niet 6 jaar lang volgehouden.
Ja, dat spreek je juist ook wel heel erg aan.
Exact.
Ja. Het zit natuurlijk ook echt wel in de innovatieve hoek, want voor heel veel mensen kan ook wel juist deze wereld, als je het hebt ook over crypto, over blockchain, best nog wel een vaag begrip zijn. Maar die vaagheid begint steeds ook wel meer te verdwijnen, heb ik zelf ook wel het idee. Het wordt steeds toegankelijker voor iedereen langzamerhand.
Ja, zeker. Je ziet langzamerhand toch wel vrij majeure bewegingen gebeuren in de markt. Ik denk dat het beste en het grootste voorbeeld wat we tot op heden hebben gezien, en dat is dan met name vanuit een regelgeving perspectief of regelgever perspectief, is wat je met name in de Verenigde Staten hebt gezien met de zogeheten goedkeuring van een spot Bitcoin ETF die begin dit jaar is gebeurd. Mm-hmm. Als gevolg daarvan is een enorme adoptie aan de gang voor wat betreft de opname van de assetklasse als zodanig. En ik meen dat de laatste getallen, ik weet niet precies de allerlaatste getallen, maar het is rond de 20 miljard aan inflow wat we alleen al dit jaar in die spot Bitcoin ETF hebben gezien. Daarnaast is het zo dat vrij recent Ethereum daar ook aan zit te komen als spot Bitcoin ETF. En wat we met spot
Ethereum
bedoelen.
ETF.
Sorry?
Als spot Ethereum ETF.
Ja, sorry. Inderdaad.
Je wordt meteen gecorrigeerd hier.
Gecorrigeerd. Het gebeurt wel vaker hoor. Dus de adoptie die is zeker gaande. En wij verwachten dat die trend zich alleen maar zal verder zetten.
Ja.
En nogmaals, het feit dat wij nu vanuit de traditionele wereld ook beleggingen krijgen, is ook een verdere onderstreping bijvoorbeeld van deze beweging.
Dat is het. Daar gaan we zo meteen natuurlijk ook verder over praten. Maar dat bevestigt eigenlijk alleen maar nog meer dat het steeds meer geadopteerd wordt. En dat het eigenlijk steeds toegankelijker wordt voor iedereen. Ja, een mooie ontwikkeling. Nu hebben we ook altijd businessvragen. Dus ik ben even nieuwsgierig wat jullie antwoord is op deze vraag.
Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
Nou, Martijn.
Dat is een goeie. Daar moet ik ook even over nadenken. Wij zijn pas echt tevreden als wij het groeipad zo mogen blijven voortzetten als afgelopen jaar is geweest. Want die is zeer aanzienlijk geweest en dat stemt heel tevreden.
Ja.
En dat we, ja, dat is...
Dat jullie dat gestaag door kunnen zetten, zeg maar.
Ja.
Ruben?
Ik denk, kijk, Martijn en ik hebben natuurlijk al een andere functie binnen het bedrijf. Dus kijk, voor mij gaat het wel wat specifieker over het management van ons portfolio, denk ik. Dus wij streven er altijd naar om bepaalde benchmarks beter te doen dan de benchmark. Dus als wij dat de komende jaren vol blijven houden, dan is dat voor ons het teken dat we goed bezig zijn.
Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus dat eigenlijk ook zo goed mogelijk door kunnen zetten, dat is nu op dit moment al heel erg belangrijk.
Exact.
Ja. Als we eventjes kijken, hè, hoe is M11 Funds echt ontstaan? Want ik zei natuurlijk al in de introductie, jullie zijn echt een onderdeel van het grotere Maven 11 ecosysteem. Maar hoe zijn jullie echt ontstaan?
Nou, misschien een kleine correctie of misschien wel aanvulling daarop. Ja. Wij zijn geen onderdeel van Maven 11. Wij zijn geleerd aan Maven 11, laat ik het dan zo zeggen.
Okay.
Maven 11 is echt ontstaan en uiteraard nog steeds actief als met name venture investeerder. En er zijn inmiddels 3 verschillende venture funds. En is, durf ik wel te zeggen, in Europa een van de grootste binnen deze blockchain omgeving. Wat ze daar met name doen, is startkapitaal verschaffen aan startups van bedrijven, protocollen die dus op de blockchain gebouwd worden. Dat zijn nogmaals venture funds. En venture funds wil zeggen dat je in dat fonds belegt. En dat is een closed-end fund. Dus dat betekent dat je geen tussentijdse liquiditeit hebt. Dus je kan daar niet je geld opnemen of bijstorten of dat soort zaken.
Nee, dat ligt dan gewoon echt even vast wat dat betreft.
Ja, dat ligt even vast.
Voor hoe lang?
Voor een periode van 5 tot 8 jaar. Dus dan krijg je, als het goed is, je inleg met een heel mooi rendement terug.
Okay.
En wat wij bij M11 Funds doen, dat is even het verschil. En daar kom ik straks misschien ook nog wel even op hoe we dan gelieerd zijn. Dat is meer de asset manager. En wat we daarmee bedoelen is dat we open-end beleggingsfondsen beheren. En dat zijn dus liquide fondsen. En dat spreekt dus bijvoorbeeld met name vermogensbeheerders aan. Die dan dus digital assets als onderdeel van hun totale asset allocatie kunnen maken. Dus wij beleggen aan de liquide kant van nou ja, noem het de blockchain of de digital asset wereld. En Maven met name aan de venture kant.
Ja.
Dus dat is het verschil. En dat is ook de wijze waarop we aan elkaar gelieerd zijn. Verder is het nou ja, misschien ook wel goed om daar aan toe te voegen dat in deze wereld is dit anders dan in de traditionele wereld. In de zin dat veel van de bedrijven, protocollen die op een gegeven moment liquide worden. Hè, dus niet zoals in de traditionele wereld bijvoorbeeld een IPO of naar de beurs gaan. Of door private equity of anderszins op een gegeven moment worden overgenomen of een notering krijgen. Maar in deze wereld is het vaak zo dat de tokens eigenlijk redelijk vergelijkbaar met aandelen. Dus de analogie is zeer groot aanwezig. Ze zijn verhandelbaar. Ze zijn vaak gerechtigd op een stuk van de cashflows. Er zit een stuk governance in, dus zeggenschap. Dus in die zin is er een boel analogie nogmaals naar aandelen. Maar het mooie is wel dat wij vanuit Maven en ons, of M11 groep moet ik eigenlijk zeggen, veel research hebben gedaan van veel van die startups. En die al dan niet vroegtijdig een notering krijgen.
Ja.
Nou, het feit dat als ze dan bijvoorbeeld vroegtijdig een notering krijgen. En het feit dat deze asset class nog steeds relatief under-researched is ten opzichte van veel andere klassen. Asset klassen betekent dat er nou ja, snel een, nou ja, dat noem je dan een informatieasymmetrie kan ontstaan. En daar kun je als, nou ja, als je dat op een slimme manier verpakt. En wij denken dat we dat hebben gedaan in het M11 Liquid Token Fund. Ja, dan kun je daar op een hele goede en nuttige en vooral nou ja, aantrekkelijke manier in beleggen.
Is dat ook wat het voor jou zo interessant maakt juist? Omdat het ook wel juist echt wel een nieuwe tak is.
Ja.
En waar veel innovatie dus ook echt wel plaatsvindt wat dat betreft.
Zeker. Persoonlijk is het zo. Kijk, ik heb een achtergrond in investment banking. Ik heb ruim 10 jaar lang bij verschillende banken gewerkt. En ook eigenlijk als het ware een intern hedge fund gerund.
Ja.
Nadien ben ik overgestapt richting nou ja, de weliswaar de traditionele assetklasse. Maar richting de beleggingsfonds en hedge fund industrie. Maar het feit dat wij sinds nou ja, nu dan ruim een jaar live met het M11 Liquid Token Fund een hedge fund of een alternatief beleggingsfonds hebben in digital assets, betekent voor mij persoonlijk dat de leercurve gewoon waanzinnig is. En daarnaast is denk ik ook, nou ja, gegeven waar we zijn in de tijd, een enorme opportunity die ik eerlijk gezegd in al die 25 is het inmiddels trouwens, niet eerder heb gezien. Dus niks en nadelen van wat ik heb geleerd en heb gezien in de afgelopen 10, 20 jaar, maar ja, de mate van ja, excitement of ja, hoe zeg je dat, opwinding en energie die ik krijg, ook van alle nou ja, slimme koppen die we bij ons in het bedrijf hebben. Ja, dus de leercurve is weer enorm. Dat geeft zeker heel veel energie.
Ja, kun je daar ons in meenemen? Waar zit dat enthousiasme in en de spanning en dat je denkt, wauw, dit is wel echt.
Ja,
het ja is wel echt. Wat dat betreft zijn het grote nieuwe stappen, zeg maar, die er nog niet bestonden. Er wordt een nieuw pad eigenlijk, wordt er gewoon wel gelegd.
Ja, het is als het ware, als dat je, hè, je vroeg net aan Ruben van, hè, hoe is die excitement en hoe beleef je dat? En de energie die is er bij mij ook altijd geweest.
Uh-huh.
En wat het hier met name is dat het eigenlijk ja, dezelfde rol is, maar dan on steroids, zal ik maar zeggen.
Yeah.
Dus het is een soort uitvergroting van hetgeen van wat je gewend was. Plus het feit dat je nou ja, zo enorm veel weer kunt leren. Dat is met name wat mij ja, wat me heel erg aanspreekt.
Het leren.
Ja, het leren en het ook een beetje het onontgonnen. En ook het pionieren zeker, ook met de bedrijven. Het feit nogmaals dat wij dit gereguleerd weten aan te bieden. Aan bijvoorbeeld vermogensbeheerders, maar ook family offices en andere beleggers. Niet alleen in Nederland, maar trouwens in heel Europa. Onder wetgeving. En dat was een van de eerste doen. Ja, dat geeft gewoon een waanzinnige hoeveelheid energie om dat te doen. En als je dan vervolgens ook de bevestiging krijgt van je beleggers en de resultaten. Ja, dan is dat gewoon echt heel tof.
Ja, want wat dat betreft, daar begon ik natuurlijk ook al wel mijn introductie mee. Het is een grote mijlpaal. Jullie zijn de eerste in Europa die een vermogensbeheerder nu aan boord hebben gebracht. Dat is Treasure Capital, heb ik begrepen.
Ja, ja, dat is een vermogensbeheerder uit Maastricht. En het bijzondere van dit mandaat is, Misschien een kleine toelichting ook. Hè. Het is zeker de eerste vermogensbeheerder die belegt vanuit een zogeheten discretionair mandaat. En dat wil zeggen dat vanuit de vermogensbeheerder is die dan namens al zijn klanten belegt. Dus je moet je voorstellen, er is een totale strategische assetallocatie. Dan gaat er bijvoorbeeld een belangrijk stuk naar aandelen, naar obligaties, naar andere alternatieve beleggingsfondsen en andere assetklasses. Uh-huh. Maar nu is het dus zo dat er ook een bepaald, weliswaar klein percentage, nu dus ook wordt geallockeerd voor alle klanten aan digital assets middels de aankoop van ons fonds. En dat is echt wel nogmaals het echt bijzondere hieraan in onze optiek. Voor wat betreft het mandaat wat we hebben gekregen. Daarnaast is het wel al zo dat we al wel investeerders hadden via andere vermogensbeheerders. Maar nou was er bijvoorbeeld meer één specifiek investeerder die op basis van een adviesrelatie zelf had aangegeven van ik wil graag in dat voor ons investeren.
Ja.
Dan kan het ook. Dus dat is de kleine nuance die ik wil aangeven.
Ruben, hoe kijk jij naar deze ontwikkeling?
Dat is een goede vraag eigenlijk. Dus
kijk, vanuit jouw functie dan ook?
Ja, weer, vanuit mijn functie. Ja, kijk, dus nogmaals, wij hebben natuurlijk wel echt twee hele verschillende functies. Hè. Dus
zeker.
Martijn is helemaal gericht op klanten en op, laten we zeggen, de vormgeving van ons fonds. En eerlijk gezegd ben ik wel 100% toegewijd aan het managen van dat fonds. Dus dat betekent ook dat, kijk, voor mij maakt het in principe niet uit waar onze investeerders vandaan komen, wie het zijn. Ik moet dat gewoon zo goed mogelijk managen.
Ja.
En natuurlijk is het supergoed voor het bedrijf. En qua mijlpaal is het enorm dat we nu deze brug hebben gelegd naar traditionele investeerders toe en naar vermogensbeheerders. Maar vanuit de hoek van het optimaal managen van onze assets gaat dat voor mij natuurlijk niet heel veel veranderen.
Nee, ik snap het. Maar uiteindelijk als bedrijf zelf natuurlijk, als fonds wat jullie hebben, is het wel weer een grote stap. Vieren jullie dat dan ook? Kan ik dat zo? Of niet? Of is hij hier niet op geproost?
Op de een of andere manier zijn we daar, ik kijk Ruben nu ook even aan, op de een of andere manier zijn we daar niet zo heel erg goed in. Hè?
Nee.
We zijn zo enorm gedreven allemaal om het verder uit te bouwen, dat we eigenlijk wel vergeten. Snel weer door. En dat we het eigenlijk wel vergeten om te vieren.
Ja, dat is eigenlijk toch wel iets van de afgelopen jaren. We geven wel eens een etentje of een borreltje of zo. Maar eigenlijk is het gewoon de volgende dag weer verder met de orde van de dag. En dan gewoon weer door.
Ja, ja. Nou, dan is het mooi dat we hier toch nog eventjes stil bij staan dan tijdens deze uitzending. Ja. Over doorgaan. Wij gaan hier ook door. We gaan nu even luisteren naar muziek. Maar zometeen gaan we hier uiteraard verder over praten. Tot zo.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Ja, je luistert nog steeds naar deze special hier op New Business Radio. Hier aan tafel zitten Martijn van Veen en Ruben van de Eshof. Beide van de M11 Funds. En wat dat betreft hebben jullie natuurlijk echt verschillende soorten functies. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want het valt ook wel weer allemaal heel erg mooi bij elkaar samen. Als we nog eventjes verder gaan over dat fonds wat dat betreft. Ruben, kun je daar wat meer over vertellen? En ook hoe die strategie van jullie eruit ziet. Wat is echt jullie focus daarin?
Ja, dus goed, Martijn heeft net al een klein beetje de nuance uitgelegd tussen Maven 11 Capital, die in principe venture investeringen doet.
Ja.
Dus dat houdt in, voordat er een listing is, investeer je in een team, een start-up. En in de hoop dat tot het succes gaat komen.
Mm-hmm.
En met M11 Funds investeren wij dus in liquide assets. Dus assets die eigenlijk dagelijks verhandelbaar zijn en waar je ook dagelijks in en uit kan stappen.
Ja.
Dus wij proberen wel heel veel overlap te zoeken tussen de kennis van Maven 11 en de assets die wij in ons portfolio hebben. Dus dat betekent dat wij wel een hele fundamentele aanpak hebben als het aankomt op de samenstelling van ons portfolio. Dat betekent dat wij sterk steunen op de researchkant van Maven 11 en daardoor bepaalde convictie in subsectoren in onze industrie zoeken. En daar zoeken wij een aantal namen uit. Ik denk dat ons portfolio typisch tussen de, laten we zeggen, tussen de 10 en de 15 namen bestaat. En mm-hmm. daar bouwen wij dan een lange termijn positie op in.
Yeah.
Nou is het natuurlijk wel zo dat, wij noemen het zelf, het heeft een asymmetrisch risicoprofiel. Dus dat betekent, het is heel volatiel, maar de upside is ook heel hoog. Echter, omdat de volatiliteit van liquide digital assets zo hoog is, zijn wij ook wel heel actief in het managen ervan. Dus wij kunnen een hele lange termijn hoge convictie hebben in een bepaald project, waarvan wij denken van dit gaat het hartstikke goed doen over een span van, laten we zeggen, 18 maanden tijd. Maar omdat je vrij volatiele cyclussen hebt in de prijsvormingen, zijn we ook actief met bijvoorbeeld het risico hedgen of posities op- en bijschaven op momenten dat de markt heel sterk beweegt.
Ja, want hoe doen jullie dat? Want ik kan me juist voorstellen, mensen die met jullie willen samenwerken, voor hun is dat heel erg belangrijk ook wel weer natuurlijk. Hè? Toch dat stukje veiligheid, eigenlijk ook wel in die wereld die zo veranderlijk is tegelijkertijd.
Ja, dus ik denk dat het sowieso best wel inherent is aan opkomende technologieën, dat je hele hoge volatiliteit hebt.
Klopt.
En zogenoemde boom- en bust cycles. Dus als je een beetje kijkt naar de afgelopen 6 jaar in digital assets, in Bitcoin, Ethereum, zie je hele sterke opbewegingen van soms wel plus 1000% in 2 jaar tijd. En daarna corrigeert het ook weer met 60-70%.
Mm-hmm.
Als investeerder waarbij dit onderdeel is van een groter portfolio van ook, laten we zeggen, traditionele assets, is dat dat volatiliteitsprofiel wil je toch wel zo laag mogelijk houden.
Ja, je wilt dat risico eigenlijk toch wel echt proberen te vermijden.
Exact, ja. Dus wij denken, of tenminste, wij zijn van mening dat wij door onze jaren ervaring in deze assetklasse best wel een goed beeld hebben op waar dat momentum naar de onderkant kan beginnen of kan accelereren.
Mm-hmm.
En wij proberen zoveel mogelijk dat volatiliteitsprofiel in bedwang te houden voor onze investeerders.
Mm.
En ik denk dat dat in combinatie met de fundamentele aanpak van onze longposities dat best wel interessant maakt.
Ja.
Misschien nog om aan te vullen. Ik denk dat Ruben perfect uitlegt hoor. Maar misschien om aan te vullen wat wij daarnaast ook de mogelijkheid hebben om dat te doen. En dat is door het hedgen. Dus het beschermen van een stukje marktrisico. Ik zeg niet dat we dat altijd doen. Maar we hebben die mogelijkheid om te doen. Ruben had het net over de proxy. En de proxy die wij zien voor de markt beschouwen wij Ethereum. Dat beschouwden wij als nogmaals de proxy voor de markt. En wat wij doen. Of kunnen doen, is bijvoorbeeld een stukje bescherming kopen. En dat noem je dan hedgen. Door, dan wordt het misschien wat technisch, maar door out-of-the-money put opties op Ethereum te kopen. En wat bereiken we daarmee? Althans, wat beogen we daarmee te bereiken? Dat we de drawdowns, dus de harde dips naar beneden, dat we die niet proberen weg te krijgen, maar we proberen die op te vangen, wat af te vlakken. Want dat hebben we wel geleerd in die 20, 25 jaar dat we actief zijn in deze wereld. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je nou in aandelen of in obligaties of welke andere assetklas dan ook belegt. Onze perceptie is dat het heel belangrijk is om in controle te zijn van je drawdowns. Want het is vrij simpel. Als je 50% verliest, dus je gaat van 100 naar 50 in waarde van je fonds, dan moet je volgens 100% herstellen om weer terug te komen op je oude waarde. En dat is gewoon pure wiskunde. Dus anders gezegd, wij proberen echt die hele diepe dalen naar beneden proberen wij te vermijden.
Ja.
Zodat we in de lange termijn met een geconcentreerde portefeuille, wat Ruben net al zei, wel van die upside proberen te profiteren. En dat is de manier waarop wij dat hebben gestructureerd in het fonds. Ja, en dat heeft zich tot op heden meer dan aardig uitbetaald. En we verwachten dat het ook zal blijven doen de komende jaren.
Ja, mooi dat jullie daar ook juist goed voor inzetten. En juist ook heel erg belangrijk, lijkt mij zo. Brengt ons ook bij een volgende businessvraag. Ben ik even nieuwsgierig wat jullie antwoord daarop is.
Tegen de stroom in of met de stroom mee?
Nou.
Ja, kijk, vanuit beide oogpunten is dat denk ik best wel makkelijk. Ik denk als je niet alleen in onze industrie, maar ik denk eigenlijk met elke investeringsfondsen, als je alleen met de stroom meegaat, dan ga je natuurlijk altijd de top in de markt kopen en de bodem in de markt verkopen. Want dan volg je kudde gedrag. Ik denk niet dat je hele grote winst gaat opleveren. Dus als je puur kijkt vanuit portfolio management, is het eigenlijk altijd tegen de stroom in. Eigenlijk het moment dat je heel veel mensen om je heen over een bepaalde investering hoort praten, dan ben je vaak degene die achter in de rij staat om te kopen. En dat is natuurlijk niet het perfect moment om ergens in te stappen.
Nee, dus tegen de stroom in, absoluut, zou jij zeggen.
Zeker.
Martijn, hoe kijk jij ernaar?
Ik heb inmiddels wat tijd gehad om erover na te denken. Ja. Ik heb nog steeds geen antwoord. Nee. ik ben het wel met Ruben eens. Het is natuurlijk, zodra je een consensus call gaat maken, is dat een lastige. Nee, ik denk dat tegen de stroom in of met de stroom mee. Ik denk uiteindelijk wel tegen de stroom in. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. En dan meer vanuit een business perspectief. Toen wij een aantal jaar geleden van start gingen met het bouwen van dit bedrijf van M11 Funds. Met het idee om juist die brug te kunnen slaan tussen digital assets enerzijds. En nou ja, wat wij nou noemen TradFi, dus de traditionele financiële wereld anderzijds. Uh-huh. Op dat moment waren we absoluut tegen de stroom in aan het roeien. Sterk nog, begin vorig jaar, halverwege vorig jaar, was de gemiddelde adoptie wil van meer TradFi beleggers. Om überhaupt te kijken naar deze asset class was zeer latent. Of zeer, zeer weinig aanwezig.
Ja.
En wij hebben afgelopen half jaar, zeker ook bijvoorbeeld door die spot Bitcoin ETF die we eerder dit jaar hebben gezien, een compleet andere perceptie nu gemiddeld genomen zien we gebeuren. In die zin tegen de stroom in.
Ja. Ja, en langzaamaan misschien wel steeds meer een beetje met de stroom mee. Ja, omdat het meer geadopteerd wordt.
Omdat het meer mainstream gaat worden.
Ja.
Overigens zijn we daar nog verder van hoor. Dus laten we daar ook wel duidelijk over zijn. Maar de beweging is wat ons betreft echt heel duidelijk ingezet.
Ja. Ruben, als we eventjes kijken. Hè, juist ook naar de huidige blockchain wereld. En naar die digitale assets wereld. Hoe ziet die er nu uit? En wat kunnen we gaan verwachten qua ontwikkelingen?
Dat is een goede vraag. Dus kijk, in principe, dat is al een paar keer benoemd, maar we zien dus nu in eerste instantie best wel wat beweging aan het regulatorische front in Amerika. Dus je hebt die goedkeuring van die Bitcoin ETF gehad. En nu verwachten wij ook binnen nu en 2 à 3 weken een goedkeuring van de spot Ethereum ETF. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk wel echt puur aan de financiële instrumentenkant. Ik denk dat het ook wel interessant is om wat dieper in te gaan op echt zeg maar industrieontwikkelingen. Want ik bedoel, waar investeer je eigenlijk in? Ik bedoel, wat is dat Ethereum? En
laat het proberen zo concreet mogelijk te houden. Juist ook voor mensen die dit nog niet heel erg, iedere dag horen, zeg maar.
Zeker. Dus zeg maar, dus ons portfolio bestaat uit protocollen. Dus ik denk dat het belangrijk is om even een analogie te gebruiken met aandelen.
Ja.
Dus aandelen is specifiek van een bedrijf. Dus een bedrijf maakt winst en een bedrijf heeft een raad van bestuur. En die besluit op een gegeven moment van god, we keren winst uit aan onze investeerders door middel van aandelen. Wij investeren in principe niet in bedrijven met aandelen, maar in protocollen met tokens.
Okay.
En die nuance is best wel belangrijk, want een protocol dat is in principe decentraal. Dus dat houdt in, er zit niet een centraal bestuur achter. Het leeft op een blockchain. En in de meeste gevallen in ons portfolio op de Ethereum blockchain. Dus dat betekent dat dit zijn protocollen die hebben een token. De waarde die het protocol opbrengt kan naar de token toe gaan. Mm-hmm. En zulke tokens nemen we op in ons portfolio. Als wij bijvoorbeeld een protocol zien waarvan wij denken van die zijn heel winstgevend of die hebben een duidelijke, wij noemen dat product market fit. Dus zeg maar, ze hebben tractie van eindconsumenten, zij maken winst. Dan is dat voor ons een interessante asset om op te nemen in ons portfolio.
Ja, en eventjes voor de duidelijkheid, wat is dan precies een token dan precies? Een
dus waar een aandeel het waardepapier is van een bedrijf, is het token het waarde, de asset die de waarde van een protocol in zich opneemt.
Ja, helder.
Goed, dan even terug naar de vraag. Dus wat zijn de ontwikkelingen op dit vlak? Dus wij zien eigenlijk op dit moment voornamelijk heel veel tractie bij financiële applicaties. Mm-hmm. Dus dat kan zijn handelsapplicaties die hun transacties settelen op de Ethereum blockchain. En dat is eigenlijk hetgeen waar wij op dit moment wel het meest in investeren. Dus dat zijn dat zal misschien mensen verbazen die wat minder in de weeds zijn over digital assets op dit moment, maar je hebt best wel een aantal financiële applicaties die leven op de Ethereum blockchain, die eigenlijk gewoon zeer winstgevende protocollen zijn. En dat maakt het ook hele interessante beleggingen voor ons.
Ja, kun je daar een voorbeeld van geven, zodat het nog meer tot leven eigenlijk komt? Hoe wordt het nu al wel echt ingezet?
Ja, dus ik denk dat het goed is om wat meer conceptueel te praten dan echt hele concrete voorbeelden. Want je wil natuurlijk niet een soort van beleggingsadvies op de radio gaan geven.
Heel goed, Rup.
Ja, goed. hoe je het denk ik kan zien. Misschien ga ik nog een keer een analogie gebruiken in dat geval. Dus het handelen van aandelen vindt plaats op bepaalde platformen.
Ja.
De winst van zulke platformen gaan dan naar de aandeelhouders. Maar je hebt ook grote handelsplatformen die al hun transacties settelen op Ethereum, op een blockchain. Die handelsapplicaties die zijn decentraal, dus die hebben niet een soort van centrale autoriteit achter zich, zoals een bedrijf. En die keren in sommige gevallen al hun winst uit aan de tokenhouders. En omdat zo'n protocol dus decentraal is, betekent dat er eigenlijk, het is puur een stuk code. Het is niet een bedrijf met honderden werknemers. Dus dat opereert veel efficiënter. Waardoor dus ook een veel grotere winstmarge ontstaat. En die grotere winstmarge die gaat dan naar tokenhouders toe. Waardoor het een hele interessante investering is.
Ja, en in die efficiëntie, waar zit die efficiëntie dan echt in? Want die efficiëntie die hoor ik wel vaker in.
Ja, dus die efficiëntie zit erin dat het allemaal, alle transacties settelen op een blockchain. Dus zeg maar die hele onderlaag, daar gaat helemaal geen menselijk werk meer aan te pas.
Eigenlijk kan het gewoon met één knop. Exact. Zeg maar, of één druk op de knop is het al gedaan.
Ja, nou goed, er zit wel wat meer nuance in.
Maar goed.
Laten we zeggen ja.
Ja, in plaats van dat het 2 of 3 dagen bijvoorbeeld zou duren. Exact, ja, voordat dus je iets over zei.
Settlement van transacties op de Ethereum blockchain is in principe binnen 13 seconden.
Ja.
Terwijl, kijk Martijn even aan. Maar de settlement van een aandelen transactie, dat is
Afhankelijk van
dagen.
De beurs. Maar dat is T+2, dus transactiedatum +2 dagen of 3 dagen. Dus dat er is inderdaad de nodige vertraging in.
Ja. Dus daar zit echt wel dat hele stuk efficiëntie ook wel echt
zeker,
in.
Zeker, ja.
Wordt dat ook al steeds meer geadopteerd? Als we het hier zo over praten, dan zou ik zeggen ja. Maar merk jij dat ook steeds meer? Dat die digital assets echt gewoon steeds meer geadopteerd worden?
Nou, kijk, het is de echte grote adoptiecurve gaat natuurlijk pas plaatsvinden als de traditionelere financiële industrieën ook hun transacties gaan settelen op zo'n publiek blockchain.
Ja.
En daar zijn ook zeker experimenten mee gaande. Bijvoorbeeld BlackRock, die is op dit moment bezig om money market funds, zoals het heet, op de publieke Ethereum blockchain uit te brengen. JP Morgan is met allerlei experimenten bezig op de Ethereum blockchain. Dus die aanloop zal wel een stuk langer zijn dan men denkt. Maar de echte grote adoptie komt natuurlijk pas als zulke dingen meer mainstream komen. Dus op dit moment zijn er zeer winstgevende applicaties die al leven op de publieke blockchain.
Mm-hmm.
Maar dat is, ja, ik denk toch wat meer niche.
Ja, het is nog wel echt niche, maar het gaat wel al steeds meer.
Ja, het is in principe gewoon een curve en die curve gaat op een gegeven moment versnellen. Maar waar we precies op die curve zitten, dat is natuurlijk altijd best wel moeilijk.
Blijft altijd lastig, het blijft gissen natuurlijk.
Exact, ja.
Wat is jouw voorspelling daarin? Wat denk je?
Ja, dus ik het verkooppraatje zal natuurlijk zijn dat we binnen 2 jaar daar zijn. Maar ik denk dat zulke soort dingen eigenlijk altijd langzamer gaan dan men denkt. Dus ja, Godrijk, het is natuurlijk hartstikke moeilijk te zeggen. Maar voordat echt de traditionele assets leven op een publieke blockchain, dat kan maar zo dat je 10 jaar verder bent.
Ja. Nou ja, dat is eigenlijk met alle nieuwe dingen wat dat betreft. Dat heeft ook wel echt tijd nodig dat mensen daar aan wennen, zeg maar.
Ja, maar dat is op zich ook precies de reden waarom hier nu de opportunity is.
Daarom.
Als het allemaal al helemaal zo zou zijn, als wij al in jaar 8 van de jaar 10 zijn.
Dat is het.
Dan zou het geen asymmetrische upside meer geven voor investeerders. Dus
exact,
het feit dat het zo nog, relatief in de kinderschoenen staat, betekent alleen maar dat de upside ook nog heel erg groot is.
Ja.
Waardoor het heel interessant is om tijd te beleggen.
Ja. Mooi wat jullie doen, hè? Wat dat betreft.
Zeker.
Ja. Spannend, maar ook heel erg mooi en lekker veel ontwikkeling die daarin plaatsvindt. We gaan zo meteen in de derde deel hier nog verder over praten. We gaan natuurlijk ook nog even verder wat indiepen op die grote stap die er ook wat dat betreft is gezet voor de toekomst. Dus blijf erbij.
Dit is New Business Radio.
Toch nog eventjes voor de mensen die nu ook zitten te luisteren. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat het voor heel veel mensen interessant is. Wat jullie allemaal doen. Maar met wat voor type klanten werken jullie allemaal, Martijn? Waar moet ik aan denken?
Ja, dat is verschillend. Sowieso dien je om deel te kunnen nemen in ons fonds. Nou ja, dat heet dan formeel gekwalificeerd te kunnen worden als professioneel belegger. Dat betekent dat je bepaalde omvang van vermogen nodig hebt. Een aantal transacties moet doen, et cetera.
Mm-hmm.
Nou ja, dat vertaalt zich in ons huidig klantenbestand, met name richting zeer vermogende personen, zeer vermogende families, dus family offices, vermogensbeheerders nu inderdaad, en ook bijvoorbeeld andere fondsen die weer in fondsen beleggen.
Ja.
Dus dat zijn dan met name onze klanten tot op heden. Dus daar zien we de adoptie heel goed, uh, goed zijn.
Hoe komen jullie daarmee in aanraking? Zoeken jullie die zelf op? Is het echt dat mensen jullie benaderen? Hoe gaat dat?
Beide eigenlijk. Beide, ja. Dus we hebben vanuit van oudsher, ik doe dit ook al wat langer.
Ja.
Ik durf wel te zeggen, een vrij sterk netwerk. Niet alleen in Nederland trouwens, maar ook buiten Europa en ook verder wereldwijd. Mm-hmm. Het is enerzijds een aantal, vooral vanuit het netwerk, maar ook wel actief een aantal partijen benaderen. Ja.
Ja. Ja, belangrijk ook wel om dat nog eventjes aan te stippen. Als we nu kijken, deze stap is nu gezet wat dat betreft. Een grote mijlpaal. Hè, met een, eigenlijk wel een mooie samenwerking met Tussen Capital. Ja. Die daar dan echt ook wel echt in gelooft. Dat is vanuit Nederland is natuurlijk een mooie stap. En jullie zijn de eerste in Europa. Maar ik kan me zo voorstellen, dit smaakt naar meer. Jullie willen meer van dit soort stappen natuurlijk gaan
zeker,
zetten.
Zeker. Nee, dus het mooie is dat we inderdaad dat meer ook daadwerkelijk al zien. Dus er zijn inmiddels meerdere vermogensbeheerders die op de deur hebben geklopt van we willen dit fonds van jullie opnemen als onderdeel van het discretionair mandaat. Uh-huh. Dat hebben we hier in Nederland gezien, maar ook zeker in Zwitserland. Wij zijn, we zijn daar met de enige regelmaat. Al dan niet in Genève of Zürich. Meestal dat laatste in Zürich. Want met name daar heb je, ik durf wel bijna te zeggen, letterlijk op elke hoek van de straat zo ongeveer een vermogensbeheerder. Het is echt onwaarschijnlijk hoeveel geld daar zit en hoeveel beheerders daar zitten. Dus daar is voor ons een hele belangrijke markt.
Waar ligt dat verschil dan in? In dat in Nederland dan toch nog minder speelt of minder geadopteerd is dan
ik
daar?
Ik denk, dat durf ik ook wel te zeggen. Ik denk dat we daar een redelijk goed beeld op hebben. Kijk, deze assetklas is nogmaals in elk land in opkomst. Dat is wat te zien.
Ja.
Maar ik denk dat als je gemiddeld genomen, los of individuele partijen als bijvoorbeeld een Tresor even aangelaten, die vrij innovatief en vooruitstrevend zijn. Maar dat gemiddeld genomen de vermogensbeheerder in Zwitserland gewoon letterlijk iets innovatiever is of net een stapje eerder is dan veel andere landen. En dat is niet ten nadele van andere landen of andere vermogensbeheerders, zo bedoel ik dat niet. Maar ik durf wel te zeggen dat Zwitserland net wat verder vooruit loopt in de financiële innovatie gemiddeld genomen.
Ja. Ja. Is dat iets ook wel wat jij zelf ook dan nog weer merkt, Ruben? Of helemaal niet in jouw vakgebied?
Hoe bedoel je dat?
Dat je dat ook merkt dat bijvoorbeeld vanuit Zwitserland er gewoon andere stappen worden gezet dan hier zo in Nederland. Of misschien wel anders wordt gedacht.
Ja, dat vind ik wel wat moeilijker te duiden. Ik ben zelf wel dit jaar ook in Zwitserland geweest. Ja, je merkt wel dat het daar een stuk meer leeft dan hier. Verder is dat voor mij natuurlijk, ik heb wat minder klantencontacten. Dus daardoor is dat voor mij toch wel wat moeilijker om daar echt een heel helder beeld van te hebben. Wat ik wel denk is dat, zeker als je kijkt naar de family office kant, onderhand begint toch ook wel een jongere generatie op de deur te kloppen die ook onderdeel uitmaken van het familiekapitaal.
Ja.
En hoewel, wat oudere generaties toch vaak wat sceptischer zijn over digital assets. De grote meerderheid van, Gen Z en jonger, die leeft digitaal. Dus die hebben een veel grotere, die hebben een grotere wil om hiervoor open te staan.
Ja.
Dat gaat uiteindelijk ook duidelijk worden met de allocatie van vermogen. Dus als je zelf, wat ouder bent en sceptisch bent over deze assetklas. Er komt een hele generatie aan die dat niet is. Dus als je, dat lijkt me duidelijk dat je daar zelf ook rekening mee moet gaan houden met je allocatiebeleid.
Nee, ik kan dat alleen maar onderschrijven hoor. Ik denk dat ik letterlijk elke week wel van een beheerder hoor van ik hoor van de kinderen van waarom zijn we hier nog niet in belegd? Dus dat is echt letterlijk onderschrijft het wat jij zojuist duidt.
Ervaar jij het als een kloof nog? Of hoeft dat helemaal niet? Hoeft het niet als een kloof te zien, zeg maar? Juist die jongere doelgroep die al zo digitaal bezig is, maar die oudere doelgroep die het misschien allemaal nog heel erg spannend vindt? Of zie je al wel steeds meer dat met elkaar gaat versmelten, zeg maar?
Kijk, ik ben echt gelijk naar mijn studie te gaan doen. Hè. Ik doe het nu 6 jaar, dus voor mij, ik weet eigenlijk niet beter. Maar ik denk en ik merk eigenlijk vooral dat het een stuk duidbaarder wordt voor oudere generaties, naarmate je wat duidelijkere analogieën kan leggen met de traditionele wereld.
Ja.
En naarmate er meer tractie en meer adoptie plaatsvindt van deze producten, wordt die analogie ook steeds makkelijker te leggen.
Ja.
Want hiervoor probeer je uit te leggen wat de Ethereum blockchain is. Maar als je duidelijk kan uitleggen dat er winstgevende applicaties op leven
die ook een deel van de winsten uitkeren aan tokens die belegbaar zijn. Ja, dan wordt het opeens een heel ander gesprek.
Ja.
Dus dat verkleint die kloof heel erg.
Nou ja, en ik denk dan ook wel. Kijk, jij bent zelf natuurlijk ook jong. Dus daar ligt misschien ook nog wel weer een mooie taak. Om die verhalen, zeg maar, die goede voorbeelden, waardoor het heel concreet wordt, dat nog beter te verspreiden, zeg maar. Zodat het voor een oudere generatie duidelijker wordt. Nee, zeker niet. Nee. Het is naar jullie beiden toe. Ja. Maar ook voor mezelf, zeg maar. Ook ik als presentatrice, wij bespreken dit soort onderwerpen eigenlijk iedere week.
Ja.
En we merken dat die verhalen erover delen, de voorbeelden erover delen, daardoor komen dingen tot leven eigenlijk. Je had het natuurlijk eigenlijk ook wel zojuist tijdens de break ook over. En vanuit de oudere generatie, zeg maar, of de volwassen generatie, hoe je het met wilde noemen. Ik wil eigenlijk niet te veel in hokjes denken, maar goed, er zit nou eenmaal wel een verschil. Ja. Is het ook belangrijk om weer open te blijven staan? Want uiteindelijk hebben we wel met elkaar samen te werken met die verschillende generaties.
Absoluut, absoluut. En ik kan dat alleen maar onderschrijven als ik ook kijk naar onze klantenbasis. Gemiddeld genomen is dat, en we hadden het net over wat type klanten, maar als ik naar de persoon aan de achter kijk, dat is dan wel weer het geestige. We zien veel, nou ja, noem het tech-ondernemers, mensen uit de financiële wereld die een bepaald vermogen hebben opgebouwd. Maar we hebben ook wel de nodige, nou ja, wat oudere mensen. Maar die zijn, die hebben het zich eigen gemaakt om continu heel graag te willen blijven leren. Die helemaal hierin opgezogen worden. En
ja.
Ja, dat is ook wel mooi om te zien. Dus het is wat dat betreft wel een tweespalt.
Ja. Nou, het zou mooi zijn natuurlijk als die early adapters wat dat betreft ook dat steeds meer die olievlek weten te verspreiden. Maar dat is eigenlijk nu ook al wel echt gaande.
Ja.
Juist ook wel weer met deze stap die er nu ook is gezet. Ja. Wat is jullie ambitie verder?
Ja, het is onze ambitie om, nou ja, zo hebben we dat voor onszelf ooit een keer opgeschreven en uitgesproken. Vooruitstrevend te zijn in het bedrijf wat we hebben neergezet. En vooral om een, nou ja, wel established asset manager te worden. Straks met meerdere fondsen in deze industrie die alom gerespecteerd en erkend wordt als gedegen en goede partij in deze assetklas.
Ja, en deze vermogensbeheerder, Trezor, waar jullie dan echt ook gewoon die nieuwe stap daarmee hebben gezet. Mm-hmm. Ik kan me zo voorstellen dat het ook wel een uitnodiging voor andere vermogensbeheerders eigenlijk ook wel. Hè?
Zeker, ja. Dus we hebben inmiddels meerdere Nederlandse partijen die hebben aangegeven mee deel te willen nemen. Je kan bij ons fonds kan je elke maand in en uitstappen. Nou ja, bijstort, een stukje opnemen, et cetera. Het is een liquide fonds ook in het begin van het gesprek al zei. En wij zien komende maanden, vermoedelijk komende, die nieuwe vermogensbeheerders aan boord komen, zowel uit Nederland als uit Zwitserland.
Ja. Ruben, vanuit jouw functie, ambitie voor de aankomende periode?
Ja, ik heb hier nu ook even 2 minuten gehad om over na te denken. Maar kijk, er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering met eigenlijk alles wat je doet. Ja, en zo ook aan de portfolio management kant zijn er heel veel dingen die altijd beter kunnen. Ik denk dat het voor elke actieve belegger altijd de ambitie is om sneller dan je nu al doet te kunnen herkennen wanneer de markt gaat draaien naar een ander soort cyclus. Dat je je hedge beter uitvoert dan dat je hiervoor deed. Of dat je je asset allocatie beter optimaliseert voor marktevenementen die kunnen gebeuren. Ja, zo zijn er talloze dingen die je altijd kan blijven verbeteren.
Ja, dat blijft gewoon een ongoing proces.
Tuurlijk, maar dat blijft denk ik voor altijd zo.
Ja, dat houdt het juist ook mooi en dat houdt je ook scherp. Absoluut. De rol van digital assets die gaat eigenlijk gewoon alleen maar steeds groter worden. Dat is eigenlijk wel de voorspelling ook wel, hè?
Ja,
voor de toekomst.
Absoluut. En ik weet dat het ook onderschreven wordt door de cijfers. Hè. Wij hebben zelf als bedrijf doen we best wel grondig research naar hoe ziet nu echt die hele fondsen en beleggingswereld eruit voor wat betreft digital assets. En dan met name vanuit een wereldwijd perspectief. Het interessante is dat veel partijen die normaal gesproken de verdelingen daarvan bijhouden. Hè, die zijn gemiddeld genomen nog wat minder actief in digital assets als assetklasse. Die doen dat meer voor andere assetklasses.
Mm-hmm.
Wij hebben uiteindelijk wel de nodige databases samengekoppeld. En ik denk dat wij daar uiteindelijk een redelijk goed beeld hebben met hoe die hele vermogensbeheer hoe die hele fondsenwereld er nu op dit moment uitziet. En die is als volgt. En dat is denk ik een hele belangrijke om te realiseren. En dat duidt ook in zekere zin waar we nu staan in tijd. En waarom juist die mainstream adoptie zeker nog moet komen. Kijk, als we kijken naar de laatste cijfers. En dat is dan per einde van vorig jaar. Dus ultimo 2023 was de totale fondsenwereld, dus fondsen die beleggen in blockchain of in liquide producten, was in totaal, nou ja, laten we zeggen, 140 miljard groot. Dat is op zich een heleboel geld. Maar als je het vergelijkt met andere assetklassen, eigenlijk weer niet.
Nee.
Als je vervolgens dan inzoomt op hoe die, nou ja, die samenstelling van die fondsen is. Dan zie je dat, laten we even zeggen, 2/3. Dus laten we even zeggen, bijna 100 miljard van die 100, 135, 140 miljard. Zit met name aan de venture kant. Hè? Dus aan de kant van wat Maven met name doet. Nou, die resterende taartpunt, laten we zeggen die derde. Dus die 30, 35 miljard. Die was totdat die spot Bitcoin ETF was goedgekeurd. Met name ingegeven door passieve beleggingen. En dat zijn dan geen ETF's, maar ETP's. En dat zijn meer synthetische producten waarbij je uiteindelijk exposure krijgt op liquide digital assets. En een heel klein stukje van die derde van die taartpunt was maar actief gemanaged. En dat is eigenlijk wat wij in ons fonds doen. En dan heb je het echt over minder dan 10%. Nou, je hebt dus die instroom gezien naar die spot Bitcoin ETF in Q1. En die heeft zich gemanifesteerd. Dus inmiddels zijn we 150, 200 miljard groot. Maar je ziet dat met name aan die actieve kant, dus waar wij in zitten, dat die heel erg under-researched is.
Ja.
Nou, het feit dat die adoptie nu op gang begint te komen en al die gelden van met name de traditionele wereld hier naartoe stromen, ja, zou doen kunnen veronderstellen dat er gewoon een enorme hogere level komt van totale assets die hier zijn. Dus ook aan de liquide kant ligt er echt een waanzinnige opportunity als je er goed naar kijkt.
Ja, super interessant. Mooie ontwikkelingen, mooie stappen. Maar ook dus nog genoeg ambities ook voor de toekomst.
Absoluut, zeker.
Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen van jullie kennis en voor jullie komst. En heel veel succes met alles.
Nou, jij ook.
Ja, dank jullie wel. Dit is New Business Radio.